Wilt u die openslaan op Matteüs hoofdstuk 7? En dan zullen we eerst een paar versen lezen. Matteüs hoofdstuk 7. En dan lezen we vanaf vers 13. Matteüs hoofdstuk 7 vanaf vers 13. En er staat geschreven: ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede. De Heer Jezus bouwt hierop door. Hij zegt: wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van een doornenstruiken of vijgen van distels? En zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. En velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. En daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregens viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. En toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerde. Tot zover de schriftlezing. Nou, als we kijken naar de introductie van dit gedeelte, dan laat de Heere Jezus duidelijk zien dat er twee wegen zijn. En de valse gedachte is al dat een mens geboren wordt op een grijze weg en in zijn leven moet kiezen of hij de zwarte of de lichte weg, de witte weg gaat. Maar dat is bijbels niet waar. Wij worden in zonde geboren. En in zonde begeven wij ons al op de weg naar het verderf. En daarom is die oproep tot bekering, oproep tot geloof zo belangrijk, zodat je die keuze maakt en die andere weg opgaat. En de Heer Jezus maakt hier ook duidelijk dat het lijkt, het leven zonder God, dat is een brede weg. Daar mag alles, daar kan alles. Nou, en kijk maar om ons heen. De wereld heeft geen grenzen meer. De wereld heeft geen waarheid meer. De wereld heeft geen richtlijnen meer. De wereld heeft geen houvast meer. En het is zelfs zo dat de wereld heeft geen hoop meer. Je hoort zoveel mensen, maar ook wetenschappers, die niet meer weten waar moet dit naartoe. En dan blijven we toch maar op die weg wandelen. Die andere weg die lijkt smal en eng. Maar het gekke is, als je eenmaal op die weg terecht bent gekomen, dan merk je dat het helemaal niet smal is. Want je wordt vrij van een bepaalde gebondenheid van de zonde. Je wordt vrij van de gebondenheid van de wereld. En je bent vrij in Christus. En als ik persoonlijk terugkijk, was mijn leven zonder Christus, die was meer gebonden dan mijn leven met Christus. Want nu ben ik vrij in hem. En we doen nou net van, kies niet voor de Heere Jezus, want dan ga je zo'n ellendig, eng leven tegemoet. Dat is een leugen. Je gaat een geweldig leven tegemoet. En de Heere Jezus begint hier met twee wegen. Maar hij is ook bewust, als er twee wegen zijn, dan zijn er ook twee typen van richtingaanwijzers. En hij noemt ze valse profeten en hij noemt ze ware profeten. Met andere woorden, we moeten goed opletten met wie we optrekken. Naar wie we luisteren. Naar wat er gezegd wordt. Zijn dat ware woorden of zijn dat leugens? Zijn het zuivere ware woorden of is het verdraaide waarheid wat eigenlijk een leugen is? En het bijzondere is, wie zegt dit? Dit zijn woorden van de Heere Jezus. En heeft hij recht om dit te zeggen? Ja, dat heeft hij. Want in Johannes 14, vers 6 zegt hij zo, dat belangrijke vers. Ik ben de weg. Dus als we willen weten of we op de goede weg zitten, dan moeten we naar de Heere Jezus kijken. Dan moeten we naar hem luisteren. Dan moeten wij onze kinderen opvoeden in de weg van de Heere Jezus. En niet in een of andere doctrine of geloofsgemeenschap. We moeten het woord van God onderwijzen. Want de Heere Jezus is de weg. Hij is de waarheid en hij is het leven. En dan zegt hij, en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus het is heel belangrijk dat wat wij horen, wat wij allemaal aan informatie krijgen. En je krijgt wat over je bordje heen als je vooral op internet wat opzoekt over de Bijbel. Je zoekt een bepaald thema, dan krijg je uit alle richtingen krijg je wel informatie. Maar wat is dan de waarheid? Die hebben we hier. Die hebben we hier. En de Heer Jezus die waarschuwt ons. Hij zegt, wees op uw hoede. Wij lezen ook meerdere keren, wees waakzaam. En als dan Henk bidt dat hij zijn kind wil opvoeden in de weg des Heren, dat betekent ook dat Henk en hij die zelf ook waakzaam moeten zijn. Zitten wij zelf op die weg, onderwijzen wij die weg en wijzen we haar naar die weg. Waakzaamheid, op je hoede zijn, waarom? Hij zegt hier, en dit gedeelte kun je opdelen, er zijn valse profeten. Er zijn mensen die zeggen, Heere, 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 maar het zijn allemaal lege woorden. En er zijn mensen die bouwen een huis, die bouwen iets voor je, maar het heeft helemaal geen fundament. En bij wie wil je ze dan brengen? Bij wie wil je ze brengen? En het begint bij de eerste. Hij zegt, wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige of roofgierige, andere vertaling, wolven zijn. Dus de Heere begint met een waarschuwing en hij zegt, wees op je hoede voor valse profeten. Nou, een profeet is eigenlijk een spreekbuis van de Heere. Een profeet in het Oude Testament die spreekt op deze wijze. Zo spreekt de Heere. Dat vind je honderden keren terug in de profetieën. Zo spreekt de Heere. En hij geeft door wat de Heere hem duidelijk heeft ingegeven en wat de toets is aan het woord van God. Maar valse profeten, die verdraaien die waarheid. Of die voegen er iets aan toe. Of zoeken eigen eer daarin. Of eigen welvaart. Of ze willen er rijk van worden, noem maar op. En hij waarschuwt hier voor die valse profeten. En je vindt ze door de hele Bijbel heen. Door de hele Bijbel heen. Agab is een valse profeet in 1 Koningen 22. En je leest van profeten die bedrog plegen in Jeremia hoofdstuk 6. En je leest in Ezechiël dat de profeten die gesproken hadden leugenaars waren. Zo sterk is het gevaar van die valse profeten. Maar zelfs het Nieuwe Testament lijkt het of het nog erger is geworden. Dan spreekt hij hier in hoofdstuk 7 over valse profeten. Vind je terug in Matteüs 24. De Bijbel spreekt over valse apostelen. De Bijbel spreekt over valse broeders. De Bijbel spreekt over valse leraars. De Bijbel spreekt over valse getuigen. En de Bijbel spreekt over valse Christussen. Is er dan zoveel vals in het zogenaamde kerkelijk, gemeentelijke, evangelische, protestantse wereld? Ja, dat is er. Dat is er. Er is zo'n groot gevaar. En ik maak het zo vaak mee omdat ik in verschillende gemeenten spreek. Ik sprak ergens pas uit de eerste Petrusbrief. En aan het eind... Bij de deur komt een broeder naar me toe. Hij zegt, waarom spreekt u uit 1 Petrus? Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, daar hebben wij niks mee. Alleen de Romeinenbrief, Colossense en Efeze. Dat is voor de gemeente. De rest kun je allemaal schrappen. En hij zegt, en ik vind meer mensen hier die het met me eens zijn. Wow! Wat ben je aan het doen? Dat gebeurt vandaag de dag. In een andere gemeente er zijn heel veel mensen weggegaan, want we moeten veel meer de Joodse traditie in de gemeente brengen. De zegen mag niet in het Nederlands uitgesproken worden, die moet in het Hebreeuws. Want daar ligt de zegen in. Nou, wie heeft de talen geschapen? We hebben een God van alle talen. 7000 talen in de wereld. En de Heer wil dat elke taal, elke natie hem looft en prijst. Er staat niet in openbaringen en alle naties prezen hem in het Hebreeuws. Maar in elke taal werd hij geprezen. Er is zoveel valse leer rond vandaag de dag. En dat zijn mensen die zijn valse profeten. Ze zien eruit als schapen, maar het zijn wolven van binnen. En als je de schrift niet kent, als je zelf de schrift niet bestudeert, dan slepen ze je mee. En het lijkt allemaal zo mooi. Want hoe noemt de Heer Jezus ze? Roofzuchtig. Hij noemt ze roofzuchtig. En later in Johannes hoofdstuk 10, daar spreekt hij daar ook over. Dat als hij, als de goede herder, heeft hij het goede voort met de schapen. Maar de valse die komt binnen en die wil alleen maar roven, doden en vernietigen. En dat is het doel van de Satan, om via een verdraaide leer ons van Christus af te trekken. En een ander evangelie te gaan geloven. En een ander evangelie gaan te verkondigen. En anderen op de weg van verderf mee te nemen. En de Heer Jezus zegt hier, wees op uw hoede. Lieve broeders en zusters, blijf waakzaam. Sluimer niet, slaap niet. Maar wees waakzaam wat er aan het gebeuren is. Want zulke lieden, zegt Paulus hè, in 2 Korinthe 11 vers 13, want ze ondersteunen dat. Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. In Galaten hoofdstuk 2 vers 4 zegt hij, en dat ter wille van de binnengedrongen valse broeders, die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus hebben te bespioneren, om ons tot slaven te maken. Dat gebeurt. Dat vindt plaats. We moeten weer terug onder de wet. En de Heer Jezus is juist gestorven overeenkomstig de wet, zodat wij vrij zouden zijn. Dat is genade van God. En dan heb je van die broeders die komen ertussen, ja maar. En je begint te twijfelen en je controleert het niet in de schrift. En voordat je het weet, wordt er weer een juk opgelegd van het moeten en niet mogen. En raak niet en proef niet en u kent dat gedeelte. En je bent je vrijheid kwijt. Maar ook Petrus spreekt erover. In zijn tweede brief zegt Petrus, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest. Zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft. En brengen zij een snel verderf over zichzelf. Ook Petrus ervoer dat. Dat is steeds gaande. En dan ook Johannes, de apostel. Dus we hebben Paulus gehad, Petrus gehad, Johannes in 1 Johannes 4. Die zegt, geliefden, geloof niet elke geest. Maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. En wat hoor je allemaal nu tijdens de coronacrisis, wat hoor je allemaal voor kreten? We moeten gaan staan op het woord van God. Want Christus heeft ook onze ziekte gedragen. Dus als jij gelooft dat je door de corona ziek kan worden, ben je geen christen. Nou, ik ben niet een christen omdat ik wel of niet geloof of ik ziek kan worden. Ik ben een christen omdat ik geloof in de Heer Jezus. En ik ben 100% van overtuigd dat dit lichaam wat vergankelijk is, ziek kan worden. Dat heeft niet met mijn geloof te maken. Dat heeft te maken met de realiteit dat ik vandaag de dag nog steeds op deze verdorven aarde leef. Waar ziekte, pijn en verdriet aanwezig is. Maar het grote verschil is wel dat de innerlijke zekerheid van eeuwigheid daar ook is. En dat het lijden en de moeite van de tegenwoordige tijd echt niet opweegt tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Dat is de boodschap. En dan proberen we iedereen maar opstandig te maken tegenover de regering. Gewoon zingen, gewoon doen. Wij kunnen toch niet ziek worden. Waarom worden christenen dan ziek? En het aparte is, degene die dat het hart schreeuwt, die leidt zelf geen gemeente. Dus ja, dan is het ook makkelijk om tegen andere gemeentes te zeggen, joh, doe maar gewoon. Elke gemeente heeft zijn verantwoording hoe die daarmee omgaat. Maar er is zoveel gaande deze tijd. En de Heer Jezus gaat het heel eenvoudig uitleggen. Dan zegt hij in vers 16, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels. Met andere woorden, met die retorische vraag, zegt hij eigenlijk, waar begin ik over? Want dit snap je toch eigenlijk wel. Maar gebaseerd op de wet uit de natuurlijke wet, begon hij uit de natuur, begint hij uit te leggen van, wees waakzaam, let op. Want in het begin, als een boom geplant wordt, dan kun je ook niet zien precies wat voor een boom is. Sommigen hebben die kennis, maar als de vrucht zichtbaar is, dan weet je ook direct wat voor een boom het is. Ik weet dat het een kastanjeboom is als ik kastanje zie hangen. Ja, ik ben geen natuurkennis, maar aan de vrucht kan ik zien wat voor een type boom het is. En dan zegt de Heer Jezus hier, aan hun vrucht zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels. En zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Dus wat de Heer Jezus hier zegt, hij zegt, twee dingen moet je doen. Is waakzaam blijven op wat ze zeggen, maar wees ook waakzaam hoe ze leven. Wat is de uitkomst van hun eigen leven? Is het zichtbaar in hun leven? De goede vrucht overeenkomstig het woord van God moet zichtbaar worden. We kennen dat allemaal, dat we tegen een prediker zeggen, predik of doe wat je predikt. Dat is ook de grote uitdaging als je het woord verkondigt. En dan komt de vraag van, ja, maar doe ik dat zelf wel? Je kunt tegen een ander zeggen, jullie moeten dit en jullie moeten dat. Maar de eerste vraag is, doe je dat zelf? Is het te herkennen aan de prediker? Aan de vruchten zul je het zien. En een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vrucht voortbrengen. Waarom kan dat niet? Omdat de hartsgesteldheid niet gericht is op de Heere Jezus. Dan kan je mond wel allerlei mooie dingen zeggen. Maar als je hart en je ziel daar niet volledig achter zit, dan is het niet zichtbaar. Dan is het niet herkenbaar. En hij waarschuwt hiervoor. En dan zegt hij, iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Een heenwijzing naar het oordeel wat God over deze mensen ook zal uitspreken. Dat is een metafoor daar naartoe. En de kern van de zaak wordt dan nog een keer herhaald. In vers 16 zegt hij, aan hun vruchten zult u herkennen. En vers 20, zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Met andere woorden, niet alleen naar die prachtige woorden luisteren, maar kijk naar hun levens. Kijk naar hun levens. Ik kan in mijn relatie met Nel honderden keren zeggen, oh, ik hou zo van je. Oh, ik vind jou zo lief. Maar op een gegeven moment zegt ze, maar waar mag ik dat dan aan merken? Dat zijn loze woorden, want je hebt niet eens aandacht voor me. Deze week heb je me misschien nog ineens gezien. Wat wil zij dus? Dat woorden overeenstemmen met mijn handelen. En zo moet het ook zijn als we luisteren naar mensen. Want die valse profeten hebben maar één doel, is ons af te trekken van de waarheid. En die willen je meenemen van ja, maar als je het zo ziet of als je het zo leest, ik lees en ik vind, nee, wat staat er en wat heeft de Heer ons te zeggen? Het gaat er niet om wat u ervan vindt, het gaat erom wat het ons zegt. Het gaat er niet om wat wij lezen, het gaat erom wat God tot ons spreekt. Luisteren wij nog naar het woord van God? Maar dan gaat hij over, dan gaat hij een andere beeld gebruiken. Hij gaat naar de groep die niet alleen nu dingen doen, maar hij gaat naar de groep die ook dingen zeggen. En dan zegt hij hier in vers 20, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. En velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik, zegt de Heere Jezus, hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Wauw. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid bewerkt. Dus in plaats van de vrucht naar de vrucht te kijken, zegt de Heer Jezus heel duidelijk, ja, ze kunnen wel Heere, Heere zeggen. Maar dat betekent nog niet dat ze hun zonde belijden, dat ze tot bekering komen. Want Heere, Heere is ook een aanspreektitel. Heer wordt ook gebruikt voor rabbi, voor meester. En ze kunnen wel zeggen, Heere, Heere, meester, meester, maar nog nooit hem beleden hebben als Heer en Heiland van hun leven. Hoeveel mensen om u heen, op uw werk, op school, waar dan ook, hoort u de naam Jezus gebruiken? Of hoort u dat niet? Ik hoorde het pas nog in een winkel. Dan zegt iemand, Jezus, dat is ook duur. En misschien zegt ze dat we elke dag bij iets. En dan staat ze straks voor de troon en dan zegt ze, ja, maar ik heb uw naam volop gebruikt hoor. Ik heb die naam wat gebruikt. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar ik ken je niet. Ik ken je niet. En zo zijn er vandaag de dag vele mensen die de Heere met de mond belijden. Traditioneel met hun mond belijden. Maar nog nooit tot geloof en bekering zijn gekomen. Tenzij iemand, zegt de Heer Jezus, wederom geboren wordt. Er moet een verandering plaatsvinden. En dat betekent dat je met geloof het volbrachte van de werk van de Heer Jezus moet aannemen. Erkennen dat je het zelf niet kan en gelooft wat Hij gedaan heeft. En dan zegt Romeinen 10, dat zegt die moet je met je eigen mond belijden, maar ook met je eigen hart geloven. En hij zegt hier, ja, ze kunnen daar wel mooi staan. En ze kunnen wel zeggen, Heere, Heere, en kijk eens wat ik allemaal doe. En kijk eens wat voor wonderen ik verricht. Maar de Heer Jezus kijkt daar heel anders naar. En dan zegt hij, ze kunnen dat wel zeggen. Ze kunnen dat wel doen. Maar het is geen waarheid. Weet je, er is nu een stroming gaande in Nederland, discussies. Dat heeft het thema waarheid of eenheid. En daar zit al het gevaar in dat woordje of. Waarheid of eenheid. En waar ze naartoe willen, is dat we niet meer muggen ziften over waarheid, maar elkaar in de Heer Jezus leren accepteren. En hoe jij dat verder uitwerkt en gelooft, dat is aan jou. Dat is niet aan de schrift, dat is hoe jij ernaar kijkt. En als ik naar de schrift kijk en naar dit gedeelte kijk, dan is het waarheid en eenheid. Dat moet je niet veranderen in het woordje of. Want dat wordt hier wel zo in duidelijk. Dat als er wordt over gesproken, over je kan wel Heere, Heere zeggen. Dat daar geen eenheid in zit. Want als dat een eenheid was, dan zou de Heer Jezus niet zeggen, ga weg. En moet u letten op het woordje wat hij hier zegt. Op vers 22. Velen. Hij zegt niet een paar, maar hij zegt velen zullen dat zeggen. Met andere woorden, in de toenemende tijd naar de eindtijd zullen er veel meer valse getuigen opstaan. Waarom? Omdat de duivel weet dat het moment nadert dat hij verslagen, officieel compleet verslagen zal worden. En hij zal er alles om doen om zijn wolven uit te sturen in schaapsklederen. En als wij niet oppassen, dan worden wij daardoor misleid. En dan zegt hij hier, velen zullen dan opstaan. Velen zullen dat zijn. De valse profeten beroepen zich op de Heere, de naam Heere, Heere. En parallel loopt hier aan Lucas 6. Dat gaat over een beetje over hetzelfde. Daar zegt de Heere Jezus, waarom noemt u mij Heere, Heere? Dezelfde woorden, Heere, Heere. Waarom noemt u mij Heere, Heere? Waarom noemt u mij meester, rabbi, leraar, Heere? En dan zegt hij er iets achter. En doet niet wat ik zeg. Ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet. Met andere woorden, waarheid en eenheid. Niet waarheid of eenheid. Dat kunnen we niet scheiden van elkaar. Het is zijn woorden horen en zijn woorden doen. Een waar kind van God verlangt ernaar om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. En ik weet in mijn eigen leven hoe moeilijk dat soms kan zijn. Ik ervaar in mijn leven wat een strijd dat soms oplevert. Als de Heere zegt, vergeef elkander. En dat je het maar uitstelt en uitstelt en uitstelt. Terwijl als je het doet, vindt de vergeving plaats. En ben je vrij. Gehoorzaam zijn aan het woord van God is niet eenvoudig. Maar als je in principe in je hart ernaar verlangt. Dan doe je wat de Heere zegt, wie mijn woorden hoort en wie ze doet. Nou, dan hebben we heel wat werk te doen. Onder elkaar, in ons huwelijk, in ons gezin, in de samenleving, in de gemeente. Horen en doen wat de Heere van ons vraagt. En dat is wat de Heere Jezus bedoelt. De Heere Jezus zou kunnen zeggen, je noemt mij het brood des levens, maar je eet er niet van. Je noemt mij het licht der wereld, maar je wandelt in de duisternis. Je noemt mij de deur, maar je bent er zelf nooit doorheen gegaan. Je noemt mij de goede herder, maar je misleidt mijn kudde. Je noemt mij de opstanding en het leven, maar je leeft vanuit je oude natuur. Je noemt mij de weg, maar zelf bewandel je die niet. Je noemt me de waarheid, maar je verkondigt het tegengestelde. Je noemt mij de ware wijnstok, maar zelf ben je als rank niet eens met mij verbonden. De zeven ik ben van de Heer Jezus. Kun je zo uitspreken naar een ander. Maar de vraag is, wat doen we er zelf mee? Wie zijn woorden hoort en wie zijn woorden doet. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Want wat zegt de Heere tegen die mensen die die loze woorden hebben? Heere, Heere, maar nooit tot bekering zijn gekomen. Dan zegt hij, ik heb u nooit gekend. En dat betekent niet dat de Heere Jezus ons niet kent, hoor. Hij kent de hele mensheid. Hij kent iedereen. Maar ik heb nooit een relatie met jou gehad. Wij zijn nooit met elkaar verbonden geweest. Je hebt je nooit laten reinigen door dat bloed wat ik heb laten vloeien voor jouw zonde. Het zijn allemaal woorden. En dan citeert hij eigenlijk Psalm 6 vers 9 met ga weg van mij. Want Psalm 6 vers 9 zegt, ga weg van mij u allen die onrecht bedrijft, want de Heere heeft mijn luide geween gehoord. Het doet wat ook met de Heere Jezus, dat die mensen af moet wijzen die de ongerechtigheid hebben bewandeld. En dan gaat hij verder. Hij zegt daarom, om die reden, omdat er valse profeten zijn, omdat niet iedereen die maar Heere, Heere roept. Hij zegt daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. En de Heere Jezus zelf koppelt waarheid en eenheid aan elkaar. Je kunt wel zeggen, we zijn één in Christus, maar we gaan allemaal onze eigen weg. Nee, we zijn één in Christus en we gaan proberen de weg van Christus te gaan. Overeenkomstig het woord van God. En dan zegt hij, en daarom, dan geeft hij een andere wending. Hij zegt, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal ik vergelijken met een verstandig man. Een wijs man. Iemand die zijn hersenen gebruikt. Nou, ik heb niet veel, maar wat ik heb wil ik gebruiken tot eer en glorie van de Heer. Verstandig zijn. Luisteren. Die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En mag ik u vragen, is jouw leven gebouwd op de rots, op het fundament van het geloof, op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus? Want Paulus zegt, er is maar één fundament en dat is Jezus Christus. En hij is ook de hoeksteen. En als we bouwen in ons leven, is dat dan werkelijk op dat fundament? Is dat gericht op die hoeksteen? Elke keer weer als je aan het bouwen bent, kijk naar die hoeksteen. Zit ik nog goed? Bouwen op hem. En dan zegt hij, moet je kijken hier. En de slagregen viel neer. Hij zegt niet, het druppelde, slagregens. Misschien wel een beeld naar die regen in de tijd van Noach. Keiharde regen. En de waterstromen. Hij zegt niet, het druppelde, nee, het stroomde. En als je soms die overstromingen ziet in bepaalde landen, en je ziet dat door die straten gaan, en het sleurt alles mee. Waterstromen en de winden waaiden en stortten zich. Hij zegt niet waaiden om het huis. Het stortte zich op dat huis, maar het stortte niet in. En dat zijn de getuigenissen die je hoort van broeders en zusters. Dat je denkt, je zou eigenlijk moeten instorten. Gezien de situatie waar je nu in zit. Maar ze zeggen, nee, ik stort niet in. Want mijn leven is gebouwd op de rots. Heb ik dan geen verdriet? Heb ik dan geen pijn? Heb ik dan geen zorgen? Jazeker. Maar ik ben gebouwd op die rots. En dat zegt de Heere Jezus. Maar hij zegt van de anderen, en ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, die zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, precies hetzelfde. De waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en stortten in en zijn val was groot. Met andere woorden, waar bouwen wij op? En als we bouwen, met welk materiaal bouwen? Is dat materiaal uit hier vandaan? Heere, reik mij de bouwstenen aan voor mijn geestelijk leven. Reik mij de bouwstenen aan voor het opvoeden van mijn kinderen. Reik mij de bouwstenen aan om staande te blijven in deze wereld. Reik mij de bouwstenen aan om de hoop niet te verliezen die u ons door genade gegeven heeft. Heere, reik mij de bouwstenen aan waardoor ik standvastig op die rots gefundeerd kan staan. En dan zegt hij, maar die heb je. Die heb ik je gegeven. Ja, maar Heer, ik zie het niet zo goed. Dan zegt Psalm 119, een geopend woord verspreidt dat licht. Maar dan moet je hem openen en dan moet je hem lezen en dan moet je hem overdenken. En dan moet je hem biddend in je hart laten uitwerken. En dan maakt God je niet alleen een hoorder, maar hij gaat het uitwerken in je leven, waardoor je het ook gaat doen. Waarheid en eenheid. De eenheid gebaseerd op het fundament van Christus. Wie mijn woorden hoort en ze doet. Gaat u mee naar Handelingen hoofdstuk 17 en daar sluit ik mee af. Want dan kunt u afvragen, ja maar als er dan zoveel valse leringen zijn, als er zoveel valse profeten zijn, hoe kan ik dat dan onderscheiden? Hoe moet ik dat dan weten? Nou, de gemeente in Berea, die HG geeft daar een antwoord op. Handelingen 17 vers 10. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Dus dat is uit Thessalonica vandaan. En die gingen toen ze daar gekomen waren naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want, hier komt het, zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. Met andere woorden, zij hadden geleerd eerst maar te luisteren. Te luisteren, niet direct een mening te hebben. Ze hadden met bereidwilligheid geluisterd. En dan staat er, en onderzochten dagelijks de krant, de tijdschriften, de boeken, om te zien of die dingen zo waren. Is er nog iemand wakker? Nou moeten de tomaten vliegen, hè? Als ik dit... Als u niet meeleest, dan kan ik u voor de gek houden. Maar wat staat er? Ze onderzochten dagelijks wat? De schriften. Of deze dingen zo waren. En als je er zelf niet uitkomt, dan zoek je broeders of zusters op die langer in het geloof zijn. En dan zeg je, broeder of zuster, kunt u me helpen? Ik kom hier niet uit. Wat zegt de schrift hierover? En dan moet je ook met bereidwilligheid willen luisteren naar die broeder. En samen vanuit de schrift ontdekken wat de waarheid is. Sommige kringbijbelstudies die gaan helemaal niet meer over de schrift. Nel en ik waren nog een keer ergens uitgenodigd. En er ging over een bepaald gedeelte. En nou, dan begon de kringleider. Nou, Peter, wat vond jij ervan? Ja, ik vind dit en dit. Oh, mooi. Annie, wat vind jij ervan? Ja, ik vind dit en dit. En Bert, wat vind jij ervan? We vonden er allemaal wat van. Toen kwamen ze bij mij. En Jack, wat vind jij ervan? En ik zeg, ja, maar het gaat er toch niet om wat ik ervan vind. Wat zegt het? En toen was er één broeder die zegt, nee, hè, dan komt Jack nuchter weer met de Bijbel. Het gaat er toch niet om wat wij hiervan vinden. Het gaat erom wat de schrift ons wil leren. Ons wil onderwijzen. Maar dan moet je wel geloven dat dit de waarheid is. Dan moet je wel geloven dat dit het woord van God is. En dan moet je wel geloven dat de geest van God dit uitwerkt in jouw hart. Op zijn tempo, dat je er ook iets mee kan. Dat vind ik zo mooi. Om het voorbeeld van de kleine van Henk. Heb je al een mountainbike gekocht voor die kleine? Nog niet. Waarom niet? Nee. Ze is te klein, hè? Ze kan er nog niks mee. En zo laat de Heer in zijn geest je dingen nog niet zien, omdat je geestelijk nog niet de leeftijd hebt om er werkelijk iets mee te kunnen. En zo ben ik in het leven gaan staan. Heer, onderwijs mij maar, toets mij maar. Doet u het maar. En u weet wanneer ik het aan kan. U weet dat ik het ook kan toepassen. Dat ik geestelijk die rijpheid heb gekregen om het niet alleen te horen, maar het toe te passen in mijn leven. En zo ontspannen mogen we schriftuurlijk blijven onderzoeken. Broeders en zusters, de Heere Jezus waarschuwt. En het was voor die tijd, maar het is behoorlijk toegenomen in deze tijd. Er is zoveel onzin gaande. Blijf vasthouden met elkaar aan dat woord van God. Probeer je kinderen te onderwijzen vanuit dat woord van God. En wat is dat nodig? Wat heb je daarbij nodig? Knieënwerk. Heer, ik heb u daarbij zo nodig. En als je naar hem verlangt en hem erom vraagt, dan gaat hij dat ook uitwerken in die open kanalen die daar zijn. Open harten, bereidwillige harten. En dan gaat hij zichzelf daardoorheen verheerlijken. Doe net als de Berea-gemeente. Toets het aan het woord van God. En we hebben zijn woord in onze eigen taal. Wij kunnen het lezen, wij kunnen het overdenken. En we kunnen elkaar daarin bemoedigen en in ondersteunen. Laten we de Heer samen danken. Hemelse Vader, we komen u danken voor deze heerlijke morgen. Heren, waar we getuigen mochten zijn van een jong echtpaar, heren, die het verlangen hadden om het kind wat ze van u hadden hebben ontvangen, heren, ook weer eigenlijk symbolisch aan u terug te geven. En de vraag dat u zich over de hele opvoeding ontfermt. Dank u wel dat Henk het verlangen uitsprak dat ze ook op een dag zelf die keuze zou maken. Dat ze tot erkentenis van die waarheid zal komen. En de Heere Jezus als haar persoonlijke heiland zal aannemen. Vader, we willen uw zegen nogmaals bidden over hen. Heere, dat u hen daarin bemoedigt en sterkt. Maar dat we als gemeente ook om ze heen staan. Heren, niet alleen in woord, maar ook in daad. Maar zo bidden we ook voor onszelf, Heren, dat we niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van het woord van God. Jacobus zegt het ook zo duidelijk, en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. O Heere, wilt u ons daar genadig in zijn? Heere, dat waar we in tekort schieten, dat uw geest ons wakker schudt. Dat we werkelijk het verlangen hebben, Heere, om de eenheid in waarheid vast te houden. Heere, u scheidt deze dingen niet van elkaar. U zegt horen en doen. En horen is vanuit het woord en het doen is gebaseerd op het woord van God. Heere, dank u wel dat u ons waarschuwt. Soms horen we liever boodschappen over hoe goed u bent, hoeveel u van ons houdt. Maar deze boodschap is ook heel belangrijk. Een waarschuwing van uzelf dat we op onze hoede moeten zijn. Persoonlijk, voor ons huwelijk, voor ons gezin, hier in de samenleving, maar ook als gemeente in zijn geheel. Heere, help ons om op onze hoede te zijn. Dank u, Heere, dat u een werk in ons begonnen bent. Heere, en dat u het ook zal voleindigen. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.